Kortie Media.
Welkom bij Fout. Hier hoor je verhalen van kinderen van Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de bezetter stonden. Kinderen van ouders die lid waren van de NSB, de SS, of die zich op een andere manier in dienst stelden van de Duitsers. Waarom maakten hun ouders die keuze? En hoe verhoud je je daar als kind toe? Geldt het ene woord fout ook voor hen? Mijn naam is Rick Blom. Naast mij zit historicus Tijmen Dokter. Bij ons aan tafel zit Kuni, welkom. Jouw ouders waren allebei lid van de NSB. Tijdens de oorlog werkte jouw vader in Berlijn in opdracht van het Nederlands Arbeidsfront. Hij stond Nederlandse arbeiders en dwangarbeiders juridisch bij. En in 1944, op Dolle Dinsdag, vluchtte je moeder met de kinderen, net als vele andere NSB'ers, naar Duitsland. Het gezin werd uit elkaar gerukt en kwam jaren later pas weer bij elkaar. Tijmen, Dolle Dinsdag, wat was dat voor een dag?
Ja, Dolle Dinsdag is de bijnaam voor dinsdag 5 september 1944. Op dat moment zijn de geallieerden razendsnel door Europa aan het oprukken. En ze zijn in juni geland in Normandië, hebben lange Normandië moeten vechten. Maar nu komen ze eraan. Dus op 3 september wordt Brussel bevrijd, op 4 september Antwerpen bevrijd. En mensen in Nederland hebben het gevoel dat ze elk moment in Nederland kunnen zijn. Dat gerucht wordt nog versterkt door de Britse radio die beweert dat Breda al bevrijd is. Radio Oranje zegt, jongens, ze komen eraan. Dus aan de ene kant ontstaat er totale vreugde bij heel veel Nederlanders. Er worden vlaggen uitgehangen. Mensen gaan letterlijk de straat op om de geallieerden welkom te heten. Maar tegelijkertijd breekt ook paniek uit bij NSB'ers, collaborateurs, Duitse ambtenaren en militairen. En die vluchten vaak richting Duitsland. Beginnen administratie te verbranden en zo. Dus dat is Dolle Dinsdag. En een van de schrijnende dingen is dat de bevrijding helemaal niet aanstaande is. Het noorden van Nederland moet nog tot 1945 wachten.
Ja, het duurde nog heel lang eigenlijk. Jouw moeder vluchtte dus ook, Kuni, op die bewuste Dolle Dinsdag naar Duitsland. Weet je uit de overlevering hoe dat was? Voor je moeder, je broers, je zussen en voor jou?
Ja, nou, ik was anderhalf. Dus voor mij was het natuurlijk nog een iets wat ik alleen maar heb ondergaan. Mm-hmm. Maar het was wel een hele stressvolle rit naar Duitsland. Wij woonden toen in een klein plaatsje boven Deventer. Het was ongeveer 10 kilometer. En daar moesten ze dus naartoe lopen naar het station in Deventer. Want daar zou dan de trein gaan. Want de top van de NSB had treinen gereserveerd voor de mensen die... Dat waren eigenlijk voornamelijk vrouwen en kinderen dan. Hè, want de mannen moesten hier blijven. Hm. Voor vrouwen en kinderen die naar de Lüneburger Heide in Duitsland zouden gaan. Dus mijn moeder ging. Ik zat nog lag in de kinderwagen. En met 6 andere kinderen naar het station in Deventer. En mijn oudste broer, die 10 jaar ouder is dan ik, die heeft dat hele verhaal naar de hand ook opgeschreven. En die heeft die vertelde dan dat hij zei dat... Dus vlak na de oorlog heeft hij dat opgeschreven. Dus toen was hij zelf ook nog heel jong. Dat ze dus uiteindelijk op het station kwamen en eindeloos moesten wachten. En dan kwamen er nog van die vliegtuigen van de geallieerden langs. En dan waren ze heel erg bang. Ja. Ja. En uiteindelijk gingen ze in de trein en die was zo vol. Hij schrijft dan... ik weet niet op hoeveel tenen ik heb gestaan tegenover... en hoeveel armen ik in mijn buik heb gehad, omdat het zo druk was. En mama die was alsmaar bang dat Kuni verpletterd zou worden. Ja, ja, ja. Ik was natuurlijk nog geen jaar oud. Baby, ik was nog een baby. Ja. Nou, en na 3 dagen, dus zo lang duurde het over, want die trein moest natuurlijk overal stoppen. Hè. Het was natuurlijk chaos in Duitsland ook op dat moment. Ja. Kwamen ze dus aan. In de Lüneburger Heide, in het plaatsje Uelzen. Dat is dus een klein plaatsje. En van daaraf moesten ze dus weer naar een ander plaatsje, Ebstorf genaamd, waar ze werden ondergebracht. Ook dat was nog weer een end van Uelzen. Dus dan moesten ze weer... Alles ging lopend in die tijd. Ja. Moesten ze weer naartoe lopen. En daar werden we dus ondergebracht in de gymnastiekzaal van een lagere school.
Okay.
En daar hebben we een half jaar gezeten.
Een half jaar in een gymnastiekzaal?
Ja, de hoeveelheden, dat moet ik natuurlijk van mijn broers en zusjes. Mijn moeder heeft daar nooit over gesproken.
Nee.
Horen. Maar ja, zij dachten toch wel zoiets van zo'n 80 mensen, vrouwen en kinderen. Want er waren allemaal drie dubbele stapel zo van die houten stellages met een strozak erop. En mijn oudste zusje, die was toen we daar naartoe gingen, was 6. En die vertelde dus dat er een... je moest dan zorgen dat je op het bovenste bed terecht kwam. Want als je op het onderste bed lag, dan de kinderen die onzinnelijk waren, die plasten zo door de ding heen. Dat verhaal heb ik ook trouwens nog een keer gehoord. Maar ik weet niet of dat die in deze podcast moet. Maar van een... van iemand die een boekje heeft geschreven over zijn vader en zijn broers, die dat ook vertelde. Ja. Dat die kinderen waren natuurlijk ook allemaal op van de zenuwen en plasten in hun bed en zo.
Ja. Omstandigheden waren alles behalve ideaal natuurlijk.
Ja, er was een zo'n soort kinderwc'tje en zo'n klein fonteintje. En daar moesten ze het mee doen. Ja. En het was de hele koude winter van 45. En 's avonds kwam er dan één gamel met soep en wat brood. En dat was het zo'n beetje.
En een half jaar in die omstandigheden gezeten daar.
Ja,
en
ja,
toen?
Ja. Nou, begin april hadden dus de Engelsen dat deel van Duitsland bezet, zeg maar. Bevrijd.
Ingenomen.
Ingenomen. En... toen moesten dus alle niet-Duitsers moesten weg uit dat gebied. Want er zaten behalve 25.000 Nederlanders zaten daar op dat moment. Maar er zaten ook nog een heleboel Belgen. Hè? Zowel Vlamingen als Walen die daar ook naartoe waren gegaan. En dus al die mensen moesten weg. En die werden dus weer... Nou ja, er was natuurlijk geen vervoer. We moeten nagaan wat er toen was. Alles was kapot gebombardeerd. Reed bijna niks. En die terugtocht, die is... daar zijn bij ons verschillende verhalen over geweest. Maar dat was een stukje op een boerenkar en dan weer lopen.
Ja.
Daar hebben ze dus echt heel lang over gedaan. Voor ze uiteindelijk weer in Nederland kwamen. En toch weer in dat huis waar ze vanuit vertrokken waren, weer terugkwamen.
Ja, want ze gingen niet verder oostwaarts Duitsland in, maar ze gingen terug naar Nederland.
Nee, ze mochten ook niet oostwaarts.
Ze mochten niet. Nee,
want dan zou je in dat gebied komen waar de Russen zaten. Dat wilde natuurlijk helemaal niemand. Dus iedereen ging weer terug naar Nederland.
Ja.
En daar, toen kwamen we dus in Nederland aan. Toen ongeveer een week nadat we daar weer waren. En mijn moeder had het dus kennelijk weer een beetje op orde gemaakt, het huis en zo. Toen op een ochtend kwam er dus zo'n grote wagen van de binnenlandse strijdkrachten. Zo'n open vrachtwagen. En daar stonden al allemaal mensen op. En daar werd mijn moeder werd dus opgehaald en werd ook met die wagen weggevoerd.
Ja.
En dat was eigenlijk het laatste wat die kinderen ervan zagen op dat moment. Ja.
Termen de binnenlandse strijdkrachten, wat was dat voor...
Binnenlandse strijdkrachten is een soort overkoepelende organisatie voor... Het komt eigenlijk voort uit het verzet. Je had in Nederland natuurlijk allerlei verzetsgroepen. Sommige groot, sommige klein, sommige heel professioneel, sommige heel amateuristisch. Naarmate de oorlog langer duurde, werden er langzamerhand ook steeds meer. Naarmate de oorlog langer duurde, wilde de Nederlandse regering in ballingschap dat eigenlijk steeds meer organiseren. Zeker toen de bevrijding dichterbij kwam. Dus toen hebben ze gezegd, vanaf nu hoort iedereen bij een nieuwe organisatie, de Binnenlandse Strijdkrachten. Prins Bernhard werd daar later nog de officiële leider van. En de Binnenlandse Strijdkrachten, die werden ook gebruikt om... wat ze ook zelf deden was inderdaad mensen oppakken die bij de NSB hadden gezeten of collaboreerden of daarvan verdacht werden. Werden soms ook ingezet om kampen te bewaken. Dat soort dingen. Dus een soort georganiseerd verzet. Dat is eigenlijk waar het een beetje...
Tijd voor represailles eigenlijk.
Ja, onder de vlag van de Binnenlandse Strijdkrachten zijn er allerlei dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen, zeg maar. Ja.
Is datgene waar jouw moeder bang voor was en waarvoor ze vluchtte naar Duitsland, gebeurde uiteindelijk alsnog?
Ja.
Want ze werd gearresteerd?
Ja, ze werd dus gearresteerd en ze ging naar een interneringskamp. Waar ze precies heeft gezeten, dat weten we niet. Ik heb dus in de dossiers van mijn ouders alles opgezocht. Dossiers die in Den Haag liggen, dus bij het Nationaal Archief.
Ja.
En daar vond ik dus op een gegeven moment een brief. Ik kon niet zien waar ze dan gezeten had, maar ik vond op een gegeven moment een briefje van een officier van justitie die haar zaak moest behandelen. En die schreef daarin dat het wordt nog tijd dat deze vrouw nou eens een keer dat die zaak wordt afgehandeld. Want ze heeft al in 7 verschillende kampen gezeten. Oh. Dus ze werden uiteindelijk zat ze dus. Wij zaten op een gegeven moment in het westen van het land. Daar komen we denk ik wel zo op. En mijn moeder zat dus helemaal in Winterswijk in een kamp.
Oh. En dus, Winterswijk is aan de Duitse grens, toch? Helemaal
ja, dat is helemaal in de Achterhoek daar.
Ja. Ja. Dus daar kon je ook helemaal geen contact mee hebben?
Nee, nou ja, ze schreef dan wel briefjes eens in de maand. Mocht ze naar één kind in één plaats. En toevallig mocht ze een briefje schrijven. Dus ja, als je dan 7 kinderen hebt, dan komt er niet veel.
Het zijn weinig briefjes.
Het zijn weinig briefjes, ja, die je dan kunt doorschrijven.
Ja.
En dat mocht dan op vorige drukte velletjes. Waar dan op de zijkant de mogelijkheid was om een antwoord op te geven. En dat dan weer terug te sturen. Dus je kon niet als, zeg maar, mijn grootmoeder of wat dan ook aan dingen. Zo een brief sturen. Nee, dat moest precies op die. Het was allemaal heel erg.
Dus je moeder werd gearresteerd, geïnterneerd. Waar was je vader?
Die zat nog in Duitsland toen. En die is pas na afloop van de oorlog. Is hij teruggekomen, ik geloof ergens in juni of zo, 1945. En werd gelijk aan de grens opgepakt en is ook vastgezet. Ja. Ja.
Maar dat betekent dat jullie kinderen dus alleen thuis waren?
Ja, toen mijn moeder werd opgepakt, toen waren wij alleen thuis.
Hoe oud waren jullie?
Nou, ik was 1,5 en mijn oudste broer was 11. Even kijken, dat klopt, 11,5, ja. Dus bijna 12.
Hoeveel kinderen?
7, ja. Ja.
7 maar hele
mijn,
jonge kinderen.
Ja, maar mijn 2 oudste broers, dat is een verhaal apart. Die, toen we in de Lüneburger Heide zaten, toen heeft mijn vader die 2 oudste jongens opgehaald. Want die vond het te zwaar voor mijn moeder als hij daar 7 kinderen moest verzorgen daar. En die 2 oudste, die waren nogal, we dachten van alles en die waren nogal ondeugend. En dat allemaal in die gymnastiekzaal.
Ja.
En ze durfden ook niet erg naar buiten, want zo geliefd waren we niet bij de plaatselijke bevolking.
Ja,
nee.
Dan werden ze als landverreter uitgescholden. Ja, dus, ja. En toen heeft mijn vader die 2 oudste jongens naar Berlijn gehaald.
Dus die zaten ook in Berlijn bij je vader?
Die zaten in Berlijn, dus dan zie je hoe het in de oorlog gaat.
Ja.
Toen waren ze dus net ongeveer een maand in Berlijn. En Berlijn werd dus constant gebombardeerd. Dus ze zaten eigenlijk alleen maar in de schuilkelders. Dat herinneren ze zich ook nog heel goed.
Ja.
En toen kwam er een oekase van de top van de nazi's. Dat alle kinderen die niet ingeschreven stonden in Berlijn. Dus daar niet woonachtig waren eigenlijk. Die moesten weg uit Berlijn. En dat waren er kennelijk nogal veel. Want daar werden speciaal bussen voor ingezet. En die werden naar kampen gebracht. Maar de ratio daarachter was om te zorgen dat die kinderen, vooral omdat het dan vaak, het ging dan om oudere kinderen, boven de 10 jaar. Die wilden ze eigenlijk toch gebruiken als een soort jongeren voor het leger om dingen te regelen en zo. En als je iets ouder was, mijn broertjes waren op dat moment 9 en 11 jaar. Maar als je ouder was, dan werd je ook echt ingezet aan het front en zo.
Ja, ja, ja. Ja.
Maar zij dus niet, maar ze werden dus wel, ze gingen naar een soort kampen en daar werden ze echt gedrild. En werken. Maar ze gingen dus helemaal oostelijk van Berlijn richting Silesië.
Ja.
En ze hebben dus een enorme tocht gemaakt. Op een gegeven moment kwamen natuurlijk de Russen van die kant.
Ja.
En die Duitsers die braken steeds die kampementen op. En dan moesten ze weer eind verder. En op een gegeven moment was het de totale chaos. Werden die kinderen aan zichzelf overgelaten. Ja. Mijn broertjes hebben elkaar ook nog verloren in die tijd. Dus zijn alle twee apart weer teruggekomen. En kwamen pas ergens in juni in Nederland weer aan.
Maar hebben ze eigenlijk nog geluk gehad?
Ja, want er zijn heel veel kinderen omgekomen ook. Die hebben meegemaakt, die sprongen op treinen. En die beroofde oude vrouwtjes van hun brood. Ze waren totaal losgeslagen toen ze terugkwamen in Nederland.
Om te overleven natuurlijk. En jullie zaten ondertussen met 5 piepjonge kinderen alleen in een huis.
Tussen 8 en 1,5. Daar hebben we ongeveer een maand in ons eentje gezeten. En niemand die zich daar... Het was een beetje afgelegen huis. In een betrekkelijke boerenomgeving. Men wist dat NSB'ers waren, want mijn ouders waren daar ingekomen en toen hadden ze dat gehuurd. En toen het dorp wist dat er waren NSB'ers. Niemand wilde zich daar ook mee bemoeien. En mijn broertje van 8, dat was dan de oudste van ons. Daaronder kwamen dan 4 zusjes, waarvan ik dan de jongste ben. En die... die ging op stap, die ging zoeken naar eten. Want er was niks meer. Er was een moestuin bij, dus hij vertelde veel naar de hand, nadat we het daar eindelijk eens een keer over gehad hebben. Dat hij daar geleerd heeft wat allemaal eetbaar was uit die moestuin.
Nee, wat niet. Ja.
Er moest natuurlijk eten komen, er moest melk komen voor mij. En hij is dus gaan bedelen in de buurt. En hij werd eigenlijk overal afgewezen. Hij heeft het ook heel zwaar, heeft het in zijn hele leven, is dat als een steen op zijn maag geweest, hoe die situatie is geweest.
Een enorme harteloosheid.
Ontzettend, ja. En uiteindelijk kon hij bij een klooster wat daar in de buurt was. En dat was van een vrij strenge orde. Die hadden alleen zo'n luikje waar je doorheen mocht. Maar heeft hij om eten gevraagd. En daar kreeg hij eten. Maar dat was ook omdat ze hem herkenden. Want dat klooster had een kerk erbij, een kapel. En mijn ouders, die waren katholiek, die gingen daar naar de kerk. En dat had ook als reden dat ze dus niet in de dorpskerk mochten komen van de pastoor. Die wilde geen NSB'ers in zijn kerk hebben.
Ja. Dus dankzij dat klooster hebben jullie die maand kunnen doorstaan en hebben jullie dat overleefd. Hoe zijn jullie daar weggekomen?
Nou, wij zijn bevrijd door de Canadezen. Want die, die kwamen met... op een gegeven moment stopte er dus weer zo'n grote legervrachtwagen. En nou, je begrijpt dat... Mijn zusjes en mijn broertje waren als de dood. Wat gaat er nu weer gebeuren? En daar kwamen dus ook weer militairen uit. Die kwamen binnen, maar die spraken een taal die ze niet begrepen. En die zagen daar dus 5 volstrekt verwaarloosde kinderen.
Ja.
Wat moet je nagaan hoe dat... Ik was een zusje boven mij ook, waren nog niet eens zindelijk. Dus dat moet vreselijk geweest zijn. En die zijn toen naar de burgemeester gegaan. Die zeiden, wat is dit hier? Want zij wilden dat huis namelijk hebben om een kwartier te maken daar in die omgeving. Hè? Want rond die tijd was dat deel van Nederland, ook door de Canadezen werd dat bevrijd, stuk voor stuk. Hè? Iedere keer stukjes. Nou, dat... die burgemeester die wist helemaal niet dat dat zo was. Die kreeg dus de opdracht om voor ons een plek te vinden. Ja. En toen zijn we geplaatst op de zolder van een bejaardentehuis, wat door nonnen gedreven werd. En daar hebben we verder de zomer doorgebracht. Ja. Dus we werden ongeveer in mei, de precieze data weten we natuurlijk allemaal niet, maar in de beleving van mijn zusjes en mijn broer. Was dat zo ongeveer eind mei. Dus dat is dikke maand geweest. Dat we
eind mei 45.
Ja, ja. En daar hebben we tot half september hebben we op die zolder gebivakkeerd. Want ja. Daar zaten we dus met z'n allen. En ja, nou ja, en ze deden met elkaar een beetje spelletjes en dat soort dingen. Ja. Dat, ze hebben zich vermaakt daar. Ja. En ja.
Uiteindelijk kwam je na geruime tijd nog, zei je in een eerder gesprek, in een pleeggezin
ja.
terecht.
Hè? Nou ja, we hebben dus in ongeveer half september heeft mijn grootmoeder, die had dus in die tussentijd gehoord wat er allemaal gebeurd was en waar wij mee geweest. En die woonde in het westen van het land. En die is op zoek gegaan naar mogelijkheden, ten eerste om ons vandaar naar het westen te krijgen. Was ook nog niet gemakkelijk in die tijd natuurlijk. Nee. Pleeggezin. Zij had zelf mijn oudste broer. Die was dus ook teruggekomen. Hè? Die had ze in huis genomen. En die was gelijk naar mijn grootmoeder gegaan namelijk. Want hij wist het adres. En oh ja. Toen is hij naar mijn grootmoeder gegaan. En toen is ze gaan zoeken naar mogelijkheden om ons onder te brengen. Nou ja, wie wilde in die tijd een NSB-kind hebben? Dat stond niet te springen natuurlijk. Nee, nee. Ze had een groot netwerk. Ze heeft via dat netwerk geprobeerd wat mensen te krijgen. Nou ja, dat is eigenlijk voor de meesten is dat toch betrekkelijk slecht afgelopen. Want bleek dat mensen kregen daarvoor betaald, hè, voor als je zo'n kind in huis gaat. Het was een gulden per dag. En het was best veel in die tijd. Ja. Mijn ouders moesten dat trouwens betalen. Hè. Dat werd van hun rekening afgeschreven. Ja. Zo maar eens te zeggen. Maar ja, ze hebben dus.
Dus mensen deden dat niet altijd per se uit mededogen, maar ook
nee,
omdat ze
eigenlijk, er zijn er maar hadden. Heel weinig geweest die het uit mededogen deden. Ja, ja, ja. Ja. En het werd ook, er werd ook echt op de kinderen werd het afgereageerd. Ja, ja. Ja,
begreep je waarom je uiteindelijk in een pleeggezin terechtkwam en niet bij je vader en moeder?
Nou, ik was nog veel te klein natuurlijk. Ja. Ik was nog geen 2 jaar toen ik naar dat eerste pleeggezin ging. Daar heb ik maar heel kort gezeten. Want die vrouw die werd was een van de achternicht van mijn grootmoeder. En die was nog vrij jong en die had dus zelf wat kinderen en was ook weer zwanger. En ik was behoorlijk lastig in die tijd. Ja, ook niet verwonderlijk natuurlijk.
Met zo'n nee.
Ja, met zo'n. Dus die kon het niet aan. En toen heeft mijn grootmoeder een tijdje in een soort crash gedaan. Waar zij dan zelf weer voor gezorgd had. Zij was voorzitter van een bestuur van een vereniging voor meisjes die uit het zuiden van het land in het noorden kwamen werken in de huishouding. En nou, die raakte nog wel eens zwanger en zo. En dan in die tijd zeker. En dan kreeg ze een kind. En voor die kinderen was dus een crèche. En daar heeft ze mij een tijdje ondergebracht. Ik heb al die verhalen nooit gehoord van mijn ouders. En mijn zusjes en broertjes wisten ook niet. Maar ik heb het allemaal moeten opzoeken via archieven en zo. Ja. Ik weet wat er precies gebeurd is.
Om dat deel van jouw leven terug te halen.
Ja, ja. Ja, dat was volstrekt iets wat ik niet kende.
Nee.
En toen heb ik van die crèche heb ik weer bij andere pleeggezinnen en in een kinderthuis gezeten. En ik was langzamerhand behoorlijk onhandelbaar geworden. En uiteindelijk op mijn 4e jaar, dus dat is toch, daar zat dus nog een hele tijd tussen. Tussen mijn 2e en mijn 4e jaar weet ik gewoon niet, behalve dat ik op die crèche heb gezeten, maar ik weet ook helemaal niet wat er gebeurd is. Er is helemaal niets over opgeschreven. Er is geen enkele. Wij vielen onder de zogenaamde bijzondere jeugdzorg. Die was speciaal opgericht voor kinderen van foute Nederlanders, die dus waren opgepakt, als dus beide ouders waren opgepakt. Dan moesten die kinderen verzorgd worden en er waren kinderthuizen. Maar als ze naar een pleeggezin gingen, dan vielen ze dus ook onder de bijzondere jeugdzorg.
Ja.
En er waren dan maatschappelijk werkers. Maar ja, dat was natuurlijk allemaal heel provisorisch. Ja. En daar gebeurde. Ja. En er werd dus niks op opgeschreven. Er zijn dus wel archieven van die bijzondere jeugdzorg, maar er staan alleen kaarten in. Ik heb alleen een kaart gevonden waarop staat dat ik dus het kind ben en mijn ouders.
Ja.
En dat ik in die crèche heb gezeten. En verder is de hele kaart leeg. Er staat niks. Terwijl er allemaal rubrieken staan op die kaart. Zo van bijzondere opmerkingen. Ja. Wat die. Dus ze had van alles op kunnen staan. Maar
het is niet gebeurd.
Nee. Was helemaal niets is er over bekend. Nee.
Behalve dat je weet dat die eerste 4 jaar extreem chaotisch, onrustig, onveilig waren.
Ja, en die hebben dus. Dat is bij mij op mijn 4e jaar pas is dat in beter vaarwater gekomen. Ja. Toen ging ik naar een van mijn broertjes, die zat bij twee dames. Waren ook kennissen van mijn grootmoeder. Die waren wel jonger dan mijn grootmoeder. En die hadden een pension, twee zussen waren dat. En zij hadden mijn broertje in huis genomen. En die mensen waren ontzettend bewogen. Dat is voor mij ook mijn redding geweest, dat ik daar uiteindelijk kwam. Want anders was echt helemaal niks van me terechtgekomen. Ze hebben mij toen opgehaald uit het kinderthuis. En mijn broertje, die vertelde mij dus veel later, toen we het daar eens over hadden, van ik schaamde me dood, want je zag er toch niet uit. Zo vies en smerig. En die dames die konden dat ontzettend goed oppakken. Want ik was kennelijk zo gedemoraliseerd. Ik kon ongelooflijk goed vloeken en zo. Er gebeurde dan in zo'n ding. Nou ja, een kind van 4 jaar, die heeft dat geleerd ergens natuurlijk.
Waarop zijn die twee zussen jouw redding geweest?
Nou, die hebben mij in huis genomen. Ja, ja.
Maar die wisten, die waren liefdevol.
Die hebben gelijk gezorgd dat het. Ik mocht er eerst een keer op proef komen. Dat was die keer dat ze me ophaalden uit dat kinderthuis, dat ik er zo verschrikkelijk uitzag. En ze hebben gelijk een jurkje voor me genaaid. Ik werd in bad gestopt en zo. En mijn haren gewassen. En toen. Zij hebben dus. Ze zaten er nog over te twijfelen of ze dat wel zouden doen, natuurlijk. Nog zo'n kind erbij. En ik heb ze toen, dat hebben ze me heel vaak verteld naar de hand. Ik heb ze toen overgehaald, kennelijk, dat ik bij een van die dames die aan mijn jurkje zat te naaien aan de naaimachine. Ging ik naast staan, ik deed mijn arm door haar heen en ik zei, ach, wat heb ik het hier fijn. En toen zei ze, toen durfden we je niet meer te laten gaan. Dus het was eigenlijk, kennelijk voel je als kind ook al van hier ben ik veilig, hier kan ik zijn. En dat was ook zo. Zij zijn gewoon heel goed, ze hebben gelijk van alles voor me gedaan. Ik ben er tot mijn 8e geweest.
Ja. Maar los dus van je broers, zussen.
Ja, die waren ouders. Allemaal elders. Ja. 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 Nou, die ene broer was daar ook, maar die ging. Daarom hebben ze mij toen eigenlijk ook genomen. Want hij was 12 en hij wilde priester worden. En dan ging je naar het klein seminarie in die tijd. Ja. Dat was gewoon middelbare school. Dan was hij dus. Dat was ook gewoon intern. Dus hij was weg. Hij kwam alleen in de vakanties. Kwam weer terug. Dus er was een plaats vrij, zeg maar. Daar mocht ik dan gebruik van maken. Ja.
4 jaar lang?
4 jaar lang, ja. Ja. En naderhand, ik ben ook altijd nog bij ze gekomen. Altijd contact met ze gehad en zo. Dat was gewoon heel. Die waren heel. En die hebben mij eigenlijk ook weer helemaal in het gareel gekregen. En ze hebben dat denk ik ook op een hele goede manier gedaan. Echt gezorgd van. Ze hebben mij nooit verwijten gemaakt. Zo wat ik dus van mijn andere broers en zusjes hoorde. Die regelmatig. Als kind van zulke slechte ouders. En allemaal verhalen. Van je ouders die komen nooit meer vrij en zo. Nou, Daar was bij mij geen sprake van.
Geen sprake van vijandigheid?
Nee, ze waren altijd heel aardig voor me. Ik werd gewoon opgenomen. Zij kwamen zelf uit een heel groot gezin, heel groot katholiek gezin van 9 kinderen. En hadden dus allemaal broers en zussen die ook weer kinderen kwamen. En die neven en nichtjes die kwamen bij hen spelen. En daar speelde ik mee. En met sommigen heb ik nog steeds contact. En dat was eigenlijk allemaal heel gewoon. Ja.
Ineens zat je in een soort idylle.
Ja. Het was ineens goed. Ja.
En waarom moest je daar weg?
Nou, omdat mijn ouders uiteindelijk weer, die kwamen. Mijn vader heeft 3 jaar vastgezeten, mijn moeder 2 jaar. En toen hadden ze natuurlijk helemaal niks. Dus er was geen huis meer, er was geen geld meer, er was echt helemaal niks meer. En toen hebben ze eerst een tijd bij mijn grootmoeder gewoond. Maar ja, dat was ook al natuurlijk vrij krap. Die had dus ook mijn oudste broer al in huis. En toen zijn ze dus gaan zoeken. En uiteindelijk hebben ze dan iets gevonden in Den Haag. Waar mijn vader, die was ambtenaar geweest. En dat ze in het oosten van het land terechtkwamen. Dat was het gevolg van het feit dat in Den Haag werd die Atlantikwal. Misschien moet jij dat... Atlantikwal aangelegd.
Ja, klopt. Ja, de Duitsers die wilden graag de hele kust van Europa beschermen tegen een mogelijk geallieerde landing. En daarom werd inderdaad vooral bij Den Haag de hele kuststrook eigenlijk leeggeveegd. Alle huizen die er waren werden afgebroken om daar bunkers en versperringen te kunnen bouwen.
En mijn vader die had dus het idee van ik ga maar zo ver mogelijk van die kust zitten. Want ze verwachten daar de invasie eigenlijk, hè. Uiteindelijk natuurlijk in Normandië gebeurt, maar daar verwachten ze hem. Dus mijn vader dacht, ik ga me zo ver mogelijk. Ja. Dus die gingen naar het oosten van het land. Ja. Maar ze zijn dus weer teruggegaan naar Den Haag.
Ja.
Ik denk dat mijn vader het idee had dat hij er alweer een keer een baantje... Ja, hij kon natuurlijk geen ambtenaar meer worden, maar een baantje kon krijgen. En mijn moeder kreeg wel werk, maar in Amsterdam dus... Dat was eigenlijk, zo ging dat in die tijd. Als vrouw had je dat niet voor het zeggen.
Geen keuze, nee. Terug naar Den Haag en alle kinderen weer verzameld. Je kwam eigenlijk bij vreemden terecht, je ouders.
Nou, dat was echt, het was toch echt wel traumatisch zoals dat ging natuurlijk. Er was ook geen enkele begeleiding of iets. En we kenden elkaar niet.
Nee.
Ik kende mijn ouders ook niet. Ik had ze wel eens gezien, maar dat was het dan ook. En
wie kwam je tegen? Wat voor iemand was je vader?
Nou ja, mijn vader was een totaal gedesillusioneerde, maar ook eigenlijk ook heel haatdragende man. We hebben toch altijd een beetje het gevoel gehad dat hij het gewoon op zijn kinderen afreageerde wat er allemaal gebeurde. Ik heb hem nooit echt als vader gezien. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een prettig gesprek of zo met hem heb gehad. Dat hij geïnteresseerd was in mij.
Nee.
En dat geldt eigenlijk voor de anderen ook. Ja, voor die oudere broers viel het nog wel mee. Maar voor die meisjes had hij helemaal geen interesse.
Nee, want hij had in Berlijn gezeten tijdens de oorlog. Een opdracht van het Nederlands Arbeidsfront. Wat deed hij daar precies?
Nou, hij was jurist. Dus hij moest allerlei dingen die te maken hadden met mensen die daar werkten in Duitsland. Er waren natuurlijk heel veel dwangarbeiders, maar er waren ook mensen die gewoon werkten. Want er was natuurlijk heel veel werkgelegenheid in die tijd. En er gebeurde natuurlijk van alles. Die werden ziek of die gingen dood of die kregen kinderen of noem maar op. En daar moesten natuurlijk allemaal dingen voor geregeld worden. En het Arbeidsfront had dus kennelijk met de Duitsers afgesproken dat die dingen geregeld werden. En er was een kantoortje voor in Berlijn. Ja. En mijn vader deed dat, geloof ik, met anderen. Dat heb ik niet precies kunnen nagaan.
Nee.
En die zorgde dan dat daar... Dat die mensen dus papieren kregen. En dat soort dingen allemaal.
Ja, dat is bijna een soort vakbond of zo voor arbeiders.
Dus hij heeft verder ook niks met de Holocaust of dat soort dingen te maken gehad. Maar hij zat wel in Berlijn in die periode dat het natuurlijk heel... Want hij is ook pas in september 1944 naar Berlijn gestuurd.
Heel laat.
Ja, maar hij is ook pas vrij laat bij dat arbeidsfront gekomen.
Zij was na de oorlog gedesillusioneerd, afstandelijk, had geen belangstelling.
Ja.
En je moeder?
Nou, mijn moeder die was wel heel erg betrokken bij het gezin. Maar die moest de kost verdienen. Mijn vader kwam niet aan de kost. En mijn moeder heeft via een vroegere vriendin van haar... heeft ze werk gekregen als secretaresse. Wat ze helemaal niet was van tevoren. Ze had gestudeerd hier in Amsterdam. En sinds een korte tijd heeft ze gewoon steno en type geleerd. En weet ik wat allemaal nog een beetje. En ze is daar als secretaresse aan de slag gegaan. En dat heeft ze eigenlijk ook tot de pensionering gedaan. Dat kon ze ook heel goed
doen. Ja. Dus je moeder was veel weg?
Mijn moeder ging iedere dag vanuit Den Haag naar Amsterdam.
Ja.
En kwam pas terug als ik al in bed lag.
Ja. En je vader? Zat.
En mijn vader, die was er wel, maar die was er niet.
Ja. Nee,
je kunt je onzichtbaar maken. Je kunt, die had een beetje zijn eigen leven.
Je kwam in een gezin wat eigenlijk geen gezin was.
Ja, met mijn... Mijn oudste broer was toen al niet meer in huis. Want die is nog een jaartje bij mijn grootmoeder gebleven. Want die zat al in de hoogste klas van de middelbare school. En dus die hebben ze niet meer naar daarna gedaan. En daarna moest hij in dienst en is hij gaan studeren.
Ja.
Dus die was er niet meer. Die andere, die was priester dus. Hè, die is weggaan. Dus we zaten met z'n vijven, waren ze aan thuis. En wij als meisjes moesten eigenlijk constant huishouden doen en van alles regelen. Dus dat ben ik vanaf mijn 8e jaar ook al gewend. Mijn moeder had natuurlijk nergens tijd voor. Dus,
nee.
Dus we moesten op zaterdagen moest je ook nog werken. Vroeger althans de ochtenden en zo.
Ja.
Dus die kwamen dat. Het was eigenlijk een leven van een beetje overleven, zo heb ik het ervaren.
Dus na die 4 jaar idylle kwam je weer in een hele andere wereld terecht.
Ja. Was het ook een plek waar het wel eens gezellig was, of waar gelachen werd, of ook dat niet?
Thuis bedoel je?
Ja.
Onderling hadden we wel, konden we natuurlijk wel plezier maken en dat deden we ook wel. En als we aan het afwassen waren, waren we aan het zingen en zo, dat soort dingen. Maar het was natuurlijk... Er was niet een echte band natuurlijk. Hè. Ik kende die zusjes ook nauwelijks. En die hadden ook allemaal hun eigen verhaal. En hun eigen trauma's. Waar we toen eigenlijk niks van wisten. Maar we naderhand wel gerealiseerd hebben hoe ernstig dat was allemaal. En dat komt dan bij elkaar. En dat moet dan nou, maar een beetje... Ik heb me eigenlijk altijd heel erg op een afstand gehouden. En ik had een beetje mijn eigen droomwereld. Ik was een ontzettende dagdromer. En als ik naar school liep, dan liep ik ook de dagdromen. En op school ook. Nou ja, ik kon gelukkig vrij goed leren, dus dat ging er wel bij.
En waar droomde je daarvan? Weet je dat nog?
Nou, van een leuk huis en van mooie... dan was dat het huis van mijn pleegouders. En daar zat dan... Dat vond ik wel opvallend, want daar had ik wel mijn moeder een plek gegeven. Maar dan met een hele leuke vader, weet je wel. En dan broers en zusjes. Niet mijn eigen broers en zusjes, maar anderen die dan leuke broers en zusjes en zo. En daar maakte ik hele verhalen omheen. Dus ik was eigenlijk altijd bezig met een soort droomwereld te dingen. Als een soort overlevingsstrategie.
Ja.
De werkelijkheid was te hard, zeg maar. Dat kon ik eigenlijk... Ik was erg angstig ook. Ik moest altijd in mijn eentje als jongste naar boven, het eerste naar bed. En dan was het donker en het was een groot huis. En wij sliepen op zolder. Maar als de dood was ik daar altijd. En dan bleef ik maar op de trap zitten tot het volgende. En dan zat ik maar weer te dromen en de dingen. Dus ja, dat is een manier van overleven die je hebt.
Ja.
Gewoon veel verhalen voor jezelf maken.
Ja. Werd er in die tijd over de oorlog gesproken?
Niks, helemaal niet. Nee. Ik wist eigenlijk niet eens toen ik zo jong was wat er was gebeurd. Mijn pleegtantes die hadden tegen mij gezegd... ik was natuurlijk daar, ik was niet bij mijn ouders. Dus nou ja, als je die leeftijd hebt, dan ga je dat natuurlijk afvragen. Dus zei, ja, je ouders die maken een grote reis... Als ze weer terugkomen, dan kom je weer terug bij hen en bij je broertjes en zusjes. Maar verder werd er ook niet over gesproken. En ik weet ook niet eens meer precies wanneer ik nou wist of gehoord heb dat zij fout waren. Want het, voor mij speelde het niet zo, voor hen wel. Want zij hebben allemaal wel bij hun pleeggezinnen en op school problemen gehad. Dat ze uitgestoten werden, dat ze uitgescholden werden en zo. En dat heb ik nooit gehad. Zij, ja. die pleegtantes van mij, die heb ik dat wel gevraagd naar de hand. En ze zeiden, nou ja, toen jij bij ons kwam, toen hebben wij gelijk tegen de buurt gezegd. Want daar woonden veel gezinnen, ook met jonge kinderen. Van, Cuny heeft al zoveel meegemaakt, we willen dat jullie aardig voor
ja, ja.
zijn. En,
ja, ja.
en ik speelde daar met alle kinderen uit de buurt. En er was geen nooit enkel probleem.
Gehad. Nooit
last. Op school ook niet. Nee. Ik zat op dezelfde lagere school. Of ik zat toen nog op wat je de kleuterschool noemde. Hm. Daar begon ik natuurlijk met 4 jaar. En op de lagere school zaten dus 2 zusjes van mij, die alle 2 ontzettend problemen hebben gehad. Die werden echt ook door het onderwijs en personeel. Hè? Dus zo van, jij moet maar op de achterste bank. Niemand wil toch naast jou zitten. En dat soort verhalen. En ik heb dat helemaal nooit gehad. Integendeel, die pleegtantes hebben van mij ook alles bewaard. En daar zitten allemaal briefjes bij dat ik een keer ziek was met een blinde darmontsteking in het ziekenhuis lag. En allemaal van, we hopen dat je snel weer beter wordt, weet je wel, zo'n soort verhalen. Mm-hmm. Ik heb nooit iets gevoeld.
Het is heel positief en lief eigenlijk allemaal.
Van dat ze lelijk tegen mij deden.
Nee, nee. Maar in de jaren 60... begon maatschappelijk die discussie over goed en fout weer op te spelen.
Ja.
Bleef je toen gespaard? Of?
Ik heb. Ik ben in 1963 gaan studeren. En toen begon het natuurlijk heel erg weer te komen. Ik heb daar. Ik heb er eigenlijk ook nooit over gesproken. Ik sprak er met niemand
want
over.
Want je wist dat jouw ouders, beide ouders, lid waren
toen
van de
wist
NSB?
Op een gegeven moment was het allemaal duidelijk. Ja, en wist ik het dan. Maar het verhaal kende ik verder niet erachter. Wat ik nu allemaal vertelde, heb ik pas allemaal veel naderhand gehoord.
Ja, oké. Okay. Je wist ook niet of ze uit overtuiging lid waren. Uit welke overtuiging dat was. Of
nee,
ze,
nee, dat heb ik. Nee, dat, ik heb dat dus pas veel later. Hebben we dat hele verhaal in elkaar kunnen zetten, ja.
Ja, ja. Dus toen in de jaren 60 die discussie weer opspeelde, bleef je ook eigenlijk een soort van buitenschot?
Ik heb daar nooit eigenlijk zelf problemen mee gehad.
Nee.
Ik had wel zoiets van, hier moet je niet over praten. Over die ouders dat, en wat er gebeurd is allemaal. Dus dat deed ik ook niet. Maar dus men wist het ook niet. Dat was een.
Nee. En dat zwijgen daarover, dat was een zelfverkozen zwijgen dan?
Ja. Ik denk dat heel veel kinderen van foutouders dat in die tijd gewoon deden. Ja, je praat niet. Mijn broer en zusje praat ook. We praten met elkaar ook niet over. We wisten ook helemaal niet wat we hadden meegemaakt zelf.
Nee.
En dat was veel later. Echt hebben we daar over gesproken, ja.
En waardoor kwam die verandering dan? Wanneer denk je, oké, misschien moeten we het er toch over hebben?
Nou, dat is pas geweest toen, denk een jaar of 15 geleden. En ik had intussen al wel die dossiers bekeken. Want ik ben op een gegeven moment ben ik wel ook lid van de organisatie voor kinderen van foute ouders, Herkenning geworden.
Stichting Herkenning.
Ja, toen ik eenmaal was opgehouden met werken, toen ik met pensioen ging, toen heb ik dus ben ik alles gaan uitzoeken. Toen kwam ik er dus eigenlijk pas achter wat er allemaal gebeurd was. Ja. Dat heb ik allemaal opgeschreven. Dat heb ik toen naar mijn broers en zussen ook allemaal gestuurd. Nou ja, dat wel interessant. Nou, verder werd er ook niet over gesproken. En toen nog weer zoveel later, wat ik al zei, dus een jaar of 12 geleden, 13 geleden denk ik, heb ik op een gegeven moment gezegd, en nou gaan we met z'n allen daarover praten. Want ik wil jullie verhalen ook weten. Vooral omdat ik van dat hele begin niks wist.
Ja.
Ik was zo klein. Wat is er allemaal gebeurd?
Ja.
En toen heb ik dus een paar bij mij en mijn man thuis hebben we dus een aantal van die praatsessies gehad. En dat heb ik allemaal opgeschreven. En daar heb ik toen een familiekroniek van gemaakt.
Ja. Maar hoe was het toen je voor het eerst naar het archief ging en dat verhaal begint te ontrafelen, zeg maar? Hoe?
Ja, ik had er niet zo heel veel... Ik was er niet zo heel erg door gechoqueerd of zo. Ik dacht, nou ja, zo is het. Ja, met mijn vader had ik natuurlijk sowieso al helemaal geen contact meer. Ik deed het ook pas toen ze alle twee dood waren natuurlijk. En ik vond het ook wel interessant wat ik eindelijk las. Van, al was het dan hun verhaal natuurlijk, hè, want dat zijn de... Het zijn de strafdossiers van de ondervragingen. Wat hebben mensen gedaan en dergelijke. Ik heb wel een aantal interessante dingen nog gevonden. En ik heb dat opgeschreven. Nee, ik had niet zoiets van, oh god, vreselijk of zo.
Kun je zeggen dat niet zozeer het verleden van je ouders, als wel de eerste jaren van jouw leven na de oorlog, zeg maar, de meeste impact hebben gehad op jouw leven?
Ja, en ook het feit dat het gezin natuurlijk helemaal uit elkaar gegooid is. Ja. En dat we weer zomaar bij elkaar kwamen. Het feit dat er allemaal... Dat alles als het ware zonder enige vorm van reflectie of begeleiding of zo. Je werd gewoon maar ergens ingezet en gedoopt. En dan moest je maar zien te overleven. Zo heb ik het wel gezien.
Want je leert je niet te binden.
Dus het is gewoon heel moeilijk om uiteindelijk moet je dat ook allemaal leren. Dus dat je toch een goede banden kunt hebben. En, dat is heel lastig.
Je bent getrouwd, je hebt kinderen...
Ja, ik heb een dochter. Ja. En ik ben getrouwd. En bijna 50 jaar getrouwd geweest. Toen overleed mijn man.
Het is wel gelukt.
Maar ik heb natuurlijk wel heel veel daarover gesproken. En mijn man wist er ook alles van. En ik heb ook therapie gehad en zo. Je moet ook leren natuurlijk om dat allemaal te verwerken en erover te praten. En ik heb natuurlijk die familiekroniek geschreven. Daar heb je dan ook weer reflectie over. En dat helpt wel. Ja. Maar er zitten natuurlijk wel trauma's die nooit meer weggaan. Dat kan niet anders natuurlijk. Dat merk ik ook wel. Maar ik kan er nog meer leven. Dus,
Je bent uiteindelijk 16 jaar, ben je voorzitter geweest van de Stichting Werkgroep Erkenning. Ja. Waar kinderen samenkomen met... van ouders die tijdens de oorlog aan de zijde van de Duitse bezetter stonden. Het is een enorm lange tijd waarin je ook heel veel verhalen hoort, neem ik aan.
Ik heb heel veel verhalen gehoord en gesproken ook met mensen. En daardoor leer je natuurlijk ook wel het allemaal in zijn verband te zien. En hoe dat hoe schrijnend het natuurlijk nog allemaal kan zijn.
Het zijn allemaal mensen die worstelen met begrip als goed en fout. Heb je zelf het idee dat het label fout ook op jou zit of zat geplakt?
Nee, dat gevoel heb ik niet dat het op mij geplakt zat. Maar het is wel... je merkt wel dat het is niet iets waar je makkelijk met anderen zomaar over praat. Niet over je familiegeschiedenis. Dan moet het wel toevallig zo aan de orde komen dat je er iets over zegt. En dat heeft natuurlijk toch wel mee te maken dat het altijd nog een groot taboe in de samenleving is. Ik bedoel,
dat ervaar je nog steeds zo?
Ja, ik ervaar dat wel. Het is nooit een echt onderdeel, denk ik, van onze culturele geschiedenis geworden. Van wat is er nou en hoe zijn we omgegaan met dat hele stuk van foute Nederlanders? Wat hebben we? Ik bedoel, er is natuurlijk wel genoeg boeken over geschreven, over allerlei deelonderwerpen en zo. Maar dat het ook echt een onderdeel van helemaal van onze Nederlandse geschiedenis is, dat vind ik eigenlijk nog veel te weinig.
Ja, maar waarom zou dat wel moeten zijn?
Ten eerste omdat het zo ontzettend veel mensen aanging. En met hun nakomelingen. Dus net zo goed als dat geldt voor de mensen die in Indonesië zijn geweest en dergelijke. En mensen die uit Antillen komen met hun achtergronden en zo. Ja, dit is ook een groep die heeft heel veel van de geschiedenis van Nederland meegemaakt. Waar we liever niet zo over hebben. En toch maar een beetje wegstoppen. En waar we ook heel erg in schablonen denken. Van dit is... dat waren foute Nederlanders. Ja. En wat moet je daarmee? Het begint wel een beetje te kantelen nu. Maar als voorbeeld vind ik bijvoorbeeld ook het feit dat al die Nederlanders die geïnterneerd hebben gezeten in die interneringskampen. Nou, daar is natuurlijk van alles gebeurd wat niet deugde en wat grote invloed heeft gehad ook op die mensen. Ik denk... En
de leefomstandigheden in die kampen bedoel je?
Ja, en wat ik ook van andere mensen ook heb gehoord. Veel van die mensen zijn totaal verbitterd eruit gekomen. En hebben toch wel weer hun leven moeten oppakken daarna. Maar dat eigenlijk nooit is beschreven. En begint nu pas een beetje te komen. Hè?
Ja, want hoe waren die omstandigheden?
Het verschilt heel erg van plek tot plek. Maar over de grote linie slecht. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een soort, bijna een soort hetze op gang om mensen op te pakken die op een of andere manier fout waren geweest. En dat verschilde echt bij de Weermacht hebben gediend tot je bent de vrouw van iemand die bij de NSB heeft gezeten. Mensen werden allemaal gewoon opgepakt en soms in gevangenis gestopt of soms in een kamp gestopt, maar soms ook gewoon ergens opgesloten. Ook een aantal kampen die door de Duitsers zijn gebruikt tijdens de oorlog, werden direct na de oorlog ingericht voor foute Nederlanders, dus aanhalingstekens. Dus kamp als Kamp Vught of Kamp Westerbork, daar kwamen ook NSB'ers te zitten.
Amersfoort, ja.
Ja, exact. En er zijn net heel veel voorbeelden van wreedheden door bewakers van bijvoorbeeld de binnenlandse strijdkrachten die mensen hebben mishandeld, mensen hebben vermoord, verkracht. Bijna een soort tegenreactie op de heftigheid van de bezetting. Kwam er een soort haatreactie richting mensen die aan de verkeerde kant hadden gestaan. Zeg maar.
Ja, de volkswoede.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk pijnlijk, want dat is dat zou niet zo moeten.
Nee.
Ik kan me wel voorstellen dat er heel veel haat was.
Zeker.
Maar ze hadden het ook niet in de hand, die hele... Het was allemaal zo ongeorganiseerd.
Klopt,
natuurlijk,
ja,
in het begin.
Een soort chaos.
Zeker.
En er waren iets van 175 van die interneringskampen. Dat is en het feit dat dat nog heel erg speelt bij mensen is dat de herkenning heeft een website waarin die interneringskampen dus beschreven staan. Althans gewoon opgesomd, zeg maar. En van sommigen hebben we wel verhaal en van anderen niet. En dat is de meest gezochte pagina van onze website.
Ja.
Dus mensen komen daar voortdurend op terug.
Ja.
Om te kijken van... En dat is een geschiedenis die nauwelijks is. Nou, er is nu net een boek over Vught verschenen. Westerbork is er wel mee bezig geweest. Daar ben ik zelf nog bij betrokken geweest in de tijd. En Amersfoort, die willen er eigenlijk nog helemaal niet mee bezig zijn. En voor die andere, kleinere kampen is eigenlijk een enkele keer heet wel eens een historisch genootschap iets beschreven. Maar bijna niks beschreven. Dus wat er allemaal gebeurd is, hoe dat geweest is. Ja, je zou zeggen, waar hebben we dan Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie voor? Ga dat dus allemaal uitzoeken.
Ja.
Gebeurt dat, er is dus iets... Dat bedoel ik, er is nog steeds een blokkade om er echt over na te denken. En te zeggen van, we willen gewoon die hele geschiedenis dus duidelijk hebben. Zodat we waardoor je toch ook die afstand houdt. En ik vind het ook heel opvallend dat ik nog nooit van een Kamerlid heb gehoord dat hij foute familie heeft. Nou, dat moet er ongetwijfeld geweest zijn. Want er zijn zo van... Daar heb je het niet over.
Nee, nee.
En dat zegt dus denk ik wel genoeg. Het is nog iets wat we allemaal lekker wegstoppen.
Ja.
Want het is beter om het gevoel te hebben dat het allemaal niet heeft plaatsgevonden, denk ik. Ik weet het niet precies.
Ja, dat we of verzetstrijders waren of slachtoffers. Maar niet een soort genuanceerd, grijs, ingewikkeld, pijnlijk ding ertussenin.
Nee.
Dus dat verhaal wat voor jou bij jouw ouders begon, is nog lang niet klaar.
Nee. Ik denk wel, de volgende generaties hebben daar gewoon wel minder... Die zijn, Kijk, die hebben er niet persoonlijk meer zo onder geleden. Dus die kijken er meer vanuit een soort nieuwsgierigheid naar. Ja. Wat is er allemaal gebeurd? En ja, ze zien natuurlijk ook wel dat hun vader of moeder daar wel onder geleden heeft. Maar dat is een andere manier waarop je er dan mee om kunt gaan. Ja. En dat maakt ook dat er waarschijnlijk wel meer boven tafel komt. Want ja. Daar zit niet zo'n blokkade.
Kijken met een andere blik. Ja. Ja. Voor jou ligt het anders of lag dat anders. Als er nog één ding is wat je aan je vader of moeder zou kunnen vragen of tegen hen zou kunnen zeggen, wat zou dat dan zijn?
Nou, dat ze met ons over hadden moeten praten. Ja, ja, ja. Nou, het is misschien wel aardig om daar dan aan toe te voegen dat op een gegeven moment er waren heel veel problemen allemaal met zusjes en dingen van mij. En toen heeft mijn oudste broer een brief geschreven aan mijn ouders van ja, jullie zouden, nou, waarom hebben jullie nooit ergens over gesproken? En er zijn zoveel problemen geweest, dat hadden jullie toch ook wel kunnen bedenken. Nou, mijn vader die wou daar überhaupt niks. Mijn moeder schreef dus terug van ja, maar de wijze waarop er in de samenleving met dit alles is omgegaan, dat heeft ons gesterkt in het idee dat jullie dat toch nooit zouden begrijpen. En mijn vader schreef eronder ja, en die problemen van die kinderen die hebben niks met dat verleden te maken. Kon hij wel eventjes erop schrijven.
Dus dat, hij ontkende jullie daarbij eigenlijk.
En alles wegvegen. Ja. Maar mijn moeder die had het dus wel degelijk. Maar dan zie je hoe dat in hun beeldvorming ook. Ja. En ook natuurlijk door, zij waren natuurlijk ook zo, dat je nergens over kon. Je was alles kwijt, je vrienden, maar ook mensen. En er was echt, ze leefden echt toch in een beetje een soort geïsoleerde wereld. Wat ook niet goed is. We hadden hem, bij ons kwamen nooit mensen over de vloer. Ja. Ja, vriendinnetjes van mij en zo, en van mijn zusje, dat wel. Familie, nauwelijks. Dus het was een heel geïsoleerde wereld, waarin ze denk ik toch heel erg, wel rancuneus. Mijn moeder was niet zo, heb ik nooit zo heel erg rancuneus meegemaakt. En voor de kinderen had ze alles over. Maar dat heel diep zat, dat was wel duidelijk. Ja.
Ja. Dankjewel.
Ja.
Je luisterde een fout. Mijn naam is Rick Blom en naast mij zit historicus Tijben Dokter. Als je je abonneert op deze podcast in je favoriete app, dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.